Goed, we gaan lezen uit deze prachtige verse uit Openbaring 12. We zijn er al een beetje mee begonnen de vorige keer. En we willen nu vanaf vers 4 gaan lezen. En dan willen we dat ook tot en met vers 18 helemaal uitlezen. Het is, zoals ik al zei net, pittig, maar we gaan proberen niet alleen de betekenis te ontrafelen, maar ook de toepassing op vandaag. Dat is heel belangrijk. Het is niet alleen maar kennis, maar ook een waarschuwing. Nou, we hebben gezien een vrouw en een draak. De vrouw is zwanger, de draak heeft een grote vuurrode draak, 7 koppen en 10 horens. En dan staat er in vers 4, daar gaan we dus beginnen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren om zodra zij haar kind zou baren het te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die de alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die genoemd wordt duivel en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen. En zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen, en u die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier, om haar door de rivier te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. En de draak werd toornig op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij ging op het zand van de zee staan. Dat laatste kun je ook vertalen met ik ging op het zand van de zee staan. Maar goed, de telos heeft denk ik wijselijk ervoor gekozen om hij te vertalen. Maar niet alle handschriften hebben dat. Dus het kan ook zijn dat Johannes zelf op het zand van de zee ging staan. Het heeft niet zoveel consequenties voor de uitleg. Nou, laten we even naar hoofdstuk 5 gaan voor de inleiding, want om even onze geheugens een beetje op te frissen, daar zie je staan dat er iemand op de troon zit. Dat is de Heere God of God de Zoon. In ieder geval, hij heeft op zijn rechterhand een boek. Van binnen en van achter of van buiten beschreven. En 7 zegels zijn er die dat boek verzegelen. Ja? Nou, dit is eigenlijk de basis van de hele uitleg van wat wij nu doen. Namelijk dat alles wat er staat te gebeuren nadat de gemeente van de aarde is weggenomen, want zij is niet het voorwerp van profetie. De gemeente staat namelijk niet in verbinding met profetie. Profetie gaat over gebeurtenissen op aarde. En wij zijn een hemels volk. Wij worden ook in het Oude Testament niet genoemd. Paulus zegt, het is een verborgenheid van alle geslachten af niet bekend. Colossense 1, vers 26, meen ik. Dat boek bevat dus alle plannen van God die hij al heeft vaststaan met betrekking tot de invoering van zijn zoon in deze wereld. Want we lezen uit Efeze 1, vers 10, dat zijn raad, zijn wil is dat alles onder de voeten gesteld zou worden van de Heer Jezus. Alles. Hij is nu in de hemel met heerlijkheid en eer gekroond, Hebreeën 2, vers 9. Maar Gods verlangen is het dat hij die plaats krijgt in de hele schepping. Maar wat zien wij nu? Wij zien nu dat deze wereld het tegenovergestelde is. De Heer Jezus krijgt hier helemaal geen eer en heerlijkheid. Hij is hier verworpen, hij is hier gekruisigd, hij is hier een vloek. En mensen die leven totaal tegengesteld aan zijn persoon. Ze doen gewoon wat goed is in hun eigen ogen. Daarom zal God op een bepaald moment die zeven zegels van dat boek openen. Want nu is het nog een gesloten boek. Maar in het boek Openbaring worden de zegels geopend. En kunnen wij als gelovigen zien, want wij zijn de slaven van God, wat de plannen van God zijn. Maar dat wordt wel voorgesteld in symbolische taal. Nou, waarom is dat nou? Nou, dat heeft te maken met het feit dat al 2000 jaar alle gelovigen dit boek lezen. En wij natuurlijk niet met zekerheid alles kunnen invullen. Dit is dit, dit is dat, dat is Amerika, dat is Rusland. Dus het is een klein beetje in een spiegel, wazig. Maar de grote lijnen zijn wel duidelijk. Ja? Dan zien we in hetzelfde hoofdstuk, 5, dat het lam, de Heer Jezus, het lammetje staat er eigenlijk, waardig is de zegels te verbreken, want hij is de mensenzoon en hij is ook de enige die ervoor kan zorgen dat de zegen van God op aarde komt. De mens is namelijk zondig. En God kan alle mensen wegvagen. Hij kan weer een nieuw mensenpaar scheppen, maar dan krijg je nog weer hetzelfde probleem. Waarom is het lam waardig? Hij heeft op het kruis met zijn bloed betaald voor de schuld van de zonde. En hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen, 2 Korinthe 5. En dat wil zeggen dat de Heer Jezus als enige waard is om die zegels te verbreken. En iedere keer als er een zegel wordt verbroken van dat boek, zien wij een stukje wat erin geschreven staat, namelijk de oordelen die gaan komen. Nou, de zeven zegels zijn helemaal verbroken waar wij nu zijn, in Openbaring 12. En zodra de zeven zegels verbroken zijn, klinken er zeven bazuinen. Ja? Nou, een bazuin is een bevel tot aandacht van de Heere God uit. Dat kun je ook lezen in, als ik het uit mijn hoofd heb, Ezechiël 20. Ik heb daar gisteravond ook iets over gezegd. Als ik een zwaard doe komen over het land of over een stad, en ik laat mijn bazuin horen, maar iemand hoort die bazuin en waarschuwt de inwoners niet, dan is hij schuldig, staat daar in dat stukje. Dus die zeven bazuinen staan voor de waarschuwende oordelen van God vanuit de hemel. Hagel, vuur, vermengd met bloed, weet je wel? Dat is hoofdstuk 8, vers 1. Dus als alle zeven zegels open zijn, dan zijn de zeven engelen die voor God staan, die bazuinen, de zeven bazuinen. Wij, de gemeente, hebben met die zeven bazuinen niets te maken. Althans, niet in onze huidige staat. Wij wachten op de laatste bazuin. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat kan nooit de laatste bazuin zijn, want er zijn er nog zeven in Openbaring. Dus de gemeente wordt niet opgenomen, want. Maar dat is een heel ander soort bazuin, want de bazuin uit 1 Thessalonicenzen 4 is het commando wat vaak gebruikt wordt in het leger. Maak je paraat, voorwaarts mars, weet je wel. Terwijl deze bazuinen waarschuwende bazuinen zijn, oké? Okay? Nou, in Matteüs 24, als je even naar naartoe wil, daar zegt de Heer Jezus over waar we vanavond over gaan nadenken. Hij kondigt dat daar al aan. En Matteüs 24 gaat in zijn geheel over de toekomst van het Joodse volk. Tenminste, ja, bijna in zijn geheel. Even kijken. Matteüs 24. Dan gaan we even naar vers 21 toe. Nou, vers 15, laat ik daar beginnen. Daar staat dat de Heer Jezus daar zegt: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten, laten zij dan die in Judea zijn vluchten naar de berg. Dat is de vrouw uit Openbaring 12, die vlucht de woestijn. Even onthouden. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om dingen uit zijn huis te halen. Laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achter om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenen in die dagen. En bid dat uw vlucht niet 's winters of op Sabbat gebeurt. Nou komt het, en daar gaan we vanavond over nadenken. Want, en dat zijn dus die bazuinen. Er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geen zins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Nou, de dagen zijn verkort tot 1260. Maar ter wille van de uitverkorenen, en dat zijn dus niet de gelovigen van de gemeente, maar de uitverkorenen zijn hier de uitverkoren Joden. Het overblijfsel waarvan Openbaring 12 spreekt, wat ik net heb voorgelezen. Dat zijn de overigen van haar nageslacht bijvoorbeeld. En de vrouw die vlucht naar de woestijn, maar beschermd wordt doordat de aarde haar mond opent. Gaan we straks nog wel even in detail naar kijken.
Dat een derde deel?
Ja, een derde deel, ja. Van de dan levende Joden, klopt. Als iemand in die tijd tot u zegt, let op. Want hier is de stroom water uit de mond van de draak. Dat staat voor een enorme grote vloed van misleiding, die in de grote verdrukking zal plaatsvinden. Hier is de Christus, of hier gelooft het niet. Want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om ze mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. De uitverkorenen zijn dus, nogmaals, niet de gemeente. Wij hoeven niet bang te zijn voor valse Christussen. Wij hebben te maken met valse leraars en valse apostelen, maar niet met valse Messias, want wij hebben al de Messias. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. Als ze dan tot u zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. En dan, even kijken, vers 29, er stond nu, na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen wankelen en dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En zij zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Let op, hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. Bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen. Dus zijn dus niet de gelovigen uit de gemeente, want die worden niet door engelen bijeen verzameld uit de vier windstreken. En van de uiterste van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Nou, dit is dus heel duidelijk, hopelijk zien jullie dat, wat er straks gaat gebeuren in de grote verdrukking en na de grote verdrukking. Iemand schreef laatst onder een video van mij, geloof ik, ik weet niet of dat van mij was, maar de opname is duidelijk na de verdrukking. En toen haalde hij dit vers aan dat de uitverkorenen zullen worden bijeenverzameld door de engelen. Maar dat heeft niks met de opname te maken. Het is puur de schapen die worden verzameld en de bokken die worden gescheiden van de dan levende mensen. En de uitverkorenen zijn hier dus de Joden die dus worden voorgesteld in Openbaring 12. Met de vrouw. En dat wordt in het begin van hoofdstuk 12 aangeduid met een teken in de hemel. Nou, dat is heel belangrijk, want dat betekent dat wat God van plan is met Israël, staat al vast in de hemel. En het is een groot teken. He, van de duivel staat niet een groot teken, maar een ander teken. Namelijk, de toekomst van de duivel is ook bepaald door God. En daar mogen wij ons ook enorm in verheugen. Want we zien nu de meest verschrikkelijke dingen op deze planeet. We hebben nu net afgelopen week de gruwelijke toestanden in Rusland, of Oekraïne moet ik zeggen, weer gezien. Met aanvallen op burgerdoelen, raketten in flatgebouwen. Allemaal onder invloed van die grote draak, de Satan. Maar er zal een dag zijn, want hij heeft in de hemel dat opgeschreven, God, het is een teken, dat hij wordt verpletterd, dat hij de poel van de vuur wordt geworpen. En hij weet dat zijn tijd kort is, zodra hij uit de hemel wordt geworpen. En dat is dus niet nu, want hij bevindt zich nog in de hemelse gewesten, waar hij ons bestookt met zijn listen, via allerlei misleidingen. Dus straks, als die bazuinen gaan klinken, is de grote verdrukking. En er wordt een aantal keer gezegd, tijden, een halve tijd, 1260 dagen, 42 maanden, de helft van de jaarweek van Daniël, hoofdstuk 9. En die is nog niet aangebroken. Wij bevinden ons in de tijd van de genade van God. Wij zijn de gemeente van God. En vandaag vinden wij een gigantische aanval op de opname van de gemeente. Ik geloof niet dat het ooit erger is geweest dan nu. Dat komt ook door het internet natuurlijk, denk ik. Maar bijna overal lees ik daar dat wordt ontkracht en ontkend. En vandaag hebben we ook te maken met een, ja, hoe zal ik het zeggen, een afwijking van de orde van God. Want God stelt leraren aan en profeten in de gemeente, via het woord. Maar mensen roepen maar van alles die daar niet toe zijn geroepen. Dan krijg je allerlei dwalingen en misleidingen. Maar houd alsjeblieft vast dat voor ons geldt dat de Heer Jezus elk moment uit de hemel kan komen. Wij wachten niet op de grote verdrukking. Vandaag schreef iemand ook onder mijn video. Ik geloof niet in een pre-escape. Toen heb ik geantwoord, het is niet een pre-escape. Het is een gaan tot de Heer die daar zelf vurig op wacht. Hè? Want we denken altijd aan onszelf, vuur een escape. Nee, de Heer Jezus, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3, heeft een volharding. En hij heeft het vurige verlangen om de zijnen tot zich te nemen. En dat is de gezonde leer. Daarom moeten wij ook elke dag in ons hart koesteren dat hij komt. Soms heb je dat wat meer dan anderen, maar dat is gewoon een verwachting. Titus 2, de verwachting van de gelukkige hoop.
En dikwijls wordt een nadruk gelegd op, ja, lekker makkelijk, hè? De Heer komt ons halen.
Ja.
En dat wordt dan steeds gezegd, maar ja. Is de Heer zelf die dat wil? Die
inderdaad. En dat zijn ook allemaal weer menselijke gevoelens, hè? Want dat zie ik ook wel vaak. Wat een paar weken geleden, iemand die kwam naar me toe over de uitverkiezing. En dan gaan we ook weer met gevoelens. Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat God mensen uitkiest en andere mensen niet? Ik zeg, maar dat staat ook nergens. Ja, maar hij heeft toch mensen uitgekozen? Ik zeg, ja. Maar dus dan heeft hij ook mensen niet uitgekozen? Ik zeg, nee, dat is dus niet zo. Ja, maar dat kan toch niet? Nee, niet in ons denken, maar het is wel zo. Blijf gewoon bij wat de schrift zegt en ga niet alles proberen te snappen.
Of leg het goed uit.
Of leg het goed uit, ja.
Of dat is ook wel te snappen.
Het is wel, het is te snappen, ja.
Ik niet voor niets openbaar.
Haha. Ja, het heeft niet verstoppertje.
Nee. Er zal straks een moment zijn in de grote verdrukking dat de draak op de aarde wordt geworpen. En dan zal hij vlees worden. Er zal een mens komen die niet door Satan wordt bezeten zoals Judas. Maar Satan wordt een mens, zoals de Heer Jezus een mens geworden is.
Zoon van het verderf.
De zoon van het verderf. Zo werd Judas trouwens ook genoemd.
Precies.
Er is maar één mens in de hele Bijbel waarvan staat geschreven dat de Satan in hem voer. Dat is een heel merkwaardig iets, want als je daarover gaat nadenken, Satan is een gevallen engel. Een machtig wezen. En die voerde gewoon in Judas.
Beter voor hem dat hij niet geboren was, zei hij ook.
Ja. Eén van u, zegt de Heer Jezus in Johannes 6, is diabolos. Dat is een duivel. Dan gaan we straks wel zien het woord diabolos trouwens. Hij zal twee beesten aansturen. Het ene beest komt uit de zee. Dat wordt straks de grote man in het politieke gebeuren. Hij zal alle oplossingen brengen. Hij zal vrede brengen met een boog. Zonder dat er geschoten wordt, weet je wel, Openbaring 6. Hij zal na een korte tijd van crisis de boel weer kunnen stabiliseren. En terwijl de mensen dan eindelijk zeggen vrede, vrede. Hè, dat staat in 1 Thessalonicenzen 5, dat ze zeggen vrede, vrede. Dat wil niet zeggen dat het er is, maar zo voelen ze dat. Dan zal hen overvallen een plotseling verderf. Namelijk de oordelen die worden beschreven onder de bazuinen. En straks de schalen. Zij is zwanger, die vrouw. Dat kun je lezen in hoofdstuk 12. Ik heb er altijd een beetje mee geworsteld. Eerlijk gezegd. Want eigenlijk moet je het zo zien. Dat de eerste komst van de Heer Jezus als een baby. En de tweede komst hier als één worden gezien. Want de draak staat klaar om het kind te verslinden. Dat is gebeurd toen de Heer Jezus geboren werd, was de draak in de persoon van Herodes. En gelijk bij om al die kinderen te vermoorden in, waar was het, in Bethlehem. Ja. Maar, we zien ook, dat heb ik de vorige keer gezegd, in vers, even kijken. In vers 2, ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën, dat die weeën, dat is de grote verdrukking. Dus zij baart het kind, maar dat is twee keer gebeurd, maar het wordt hier eigenlijk gezien als één baren. Dan moeten we wel even een beetje proberen te snappen. Net als dat de komst van de Heer Jezus in twee fasen zal zijn. Hij zal eerst de gemeente tot zich nemen. En hij zal daarna met ons verschijnen uit de hemel. Daar zitten sowieso 7 jaar tussen. Maar dat wordt in de Bijbel gezien als één komst. De komst van de Heer. Dus daarom is het niet altijd even makkelijk. Ja? Nou, die vrouw is bestemd tot heerschappij, want ze is bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. Dat gaat ook in het Vrederijk gebeuren. Dan zal Israël heersen over de wereld vanuit Sion. En dan hebben we de draak. En dan zijn we gekomen bij vers 4. En zijn staart, en daar beginnen we al gelijk met een moeilijk vers, want wat betekent het nou dat een derde van de sterren van de hemel op aarde wordt geworpen door de staart van de draak. Vroeger dacht ik altijd dat heeft te maken met gevallen engelen. Maar dat kan niet kloppen, want als je even verder leest, dan zie je dat in vers 7 de draak en zijn engelen niet meer in de hemel gevonden worden. Niet een derde deel, maar alle engelen. Dus het kan nooit kloppen dat een derde deel op aarde wordt geworpen door Satan zelf. Terwijl het even later door Michael gedaan wordt. Dus wat ik nu denk, is, als je even met mij mee wil naar Jesaja, want we gaan een paar dingen uit het Oude Testament lezen. Jij zei net, dit is het moeilijkste boek van de Bijbel. Maar dat komt omdat wij de rest van de schrift niet zo goed kennen.
Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik heb nog heel wat te doen.
Uit, ja, zeker. En dat vind ik ook zo mooi. Ik leer er ook elke keer weer zoveel van. Omdat ik in het Oude Testament moet gaan graven. 9, vers 15, Jesaja.
Zo wordt er wel eens gezegd dat Daniel de grondlegger is, fundament en openbaar.
Vers 14, excuses. Jesaja 9, vers 14. Wat zei je? Sorry. Dat...
Dat Daniel al het fundament is en openbaringen. Dus je kunt het niet loskoppelen van elkaar.
Nee, zeker niet. Ik begin even bij vers 12. Daar gaat het over het volk Israël. En dat zegt Jesaja in hoofdstuk 9. Trouwens, Jesaja is wel een van de meest belangrijke boeken, hè, uit het Oude Testament. 66 hoofdstukken. Want het volk bekeert zich niet tot hem die het slaat. En de heren van de legermachten zoeken zij niet. Daarom zal de Heer van Israël kop en staart, palmtak en riet op één dag afsnijden. De oudste en aanzienlijke, zij zijn de kop. En de leugen onderwijzende profeet, hij is de staart. Zie je dat? Nou, dat hebben we ook gezien in Openbaring hoofdstuk 9. Als de sprinkhanen en de paarden allebei met hun staarten verderf brengen. Dat betekent gewoon, denk ik, dat in de grote verdrukking, wat ik net in Matteüs 24 heb voorgelezen, er een gigantische leugengolf komt. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 9. De put van de afgrond wordt geopend. Hier wordt dat nog eens een keer herhaald, eigenlijk in vers 4. Een derde deel van de sterren van de hemel. Dat zal dan duiden op mensen die in het herstelde Romeinse Rijk, een derde deel slaat altijd op het na-christelijke Westen. Als je het nieuws volgt, een klein beetje, dan zie je dat stapje voor stapje in ons land alle belangrijke christelijke normen en waarden worden afgebroken. Wij waren het eerste land in 2001 waar het homohuwelijk werd goedgekeurd. En we waren er nog trots op ook. Wij waren het eerste land, denk ik, die euthanasie toestond. Klopt dat? Volgens mij wel. Een van de eerste. En zo gaat het de hele tijd door. Nu zitten we met de LHBTI. We hebben nu een... Ja. We hebben nu een actie gaan dat mensen willen dat je niet meer begeleid een einde kan maken aan je eigen leven. Dat moet je zelf kunnen doen. Pilletje bestellen en klaar. Ja. Dat houdt dus in dat de leugen steeds meer ingang krijgt en dat wij een na-christelijke natie zijn. Dat geldt voor het hele Westen. Ga naar België, ga naar Italië. Je ziet langs de weg nog steeds heel vaak van die houten palen met zijn Maria erin, weet je wel, en een kruis erin, en weet ik van al. Ja, maar de maffia in België is het helemaal lastig om tot geloof te komen. Hè? Er is een deken van weerstand vanuit die Rooms-Katholieke traditie. Dus met andere woorden, dat derde deel slaat op het hersteld Romeins Rijk, wat dus voor God wel een bepaalde verantwoording heeft, want ze hebben het christelijk geloof gekend. Nou, even kijken. Sterren zijn vertegenwoordigers. Hebben we ook in Openbaring 1 gelezen, vers 20. De ster, schrijf aan de, die de sterren in zijn rechterhand houdt. Ja, de sterren zijn de zeven. Ja, klopt. De zeven engelen van de gemeente, de sterren. Dus die Satan, die gaat straks een gigantische laatste actie uitvoeren om dat volk Israël te verslinden. Want er staat ook, de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra ze haar kind zou baren, het te verslinden. Ja? Hij is vanaf het begin erop uit geweest om de Heer Jezus te doden. Maar hij is er ook vanaf het begin op uit geweest om elk getuigenis van de Heer Jezus in ons leven, in het leven van elke heilige, te verwoesten. Dus onthoud dit. Zodra jij, geldt ook voor de mensen die luisteren, het verlangen hebt om de Christus te dienen, om hem te vertegenwoordigen, dan krijg je gelijk met deze draak te maken. Maar hij is overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van ons getuigenis. Dat betekent het geloof in de schrift. Het woord van ons getuigenis van de Heer Jezus. Maar vergis je niet, wat je overkomt, zijn allemaal niet toevallige zaken, weet je wel. Als je echt met Christus bezig bent, dan krijg je te maken met tegenstanden, met allerlei aanvallen, vurige pijlen.
Die kennis, als je dat goed tot je neemt, dan heeft die kennis toch ook macht.
Uiteraard.
Als je dat gewoon,
je moet gewoon
goed beseft, want een beetje kennis over je vijand, dat is...
Kijk, Satan die brult van alles, dat gaan we straks ook zien, de leugenaar van het begin. Hij kan ons niet meer aanraken. Hij kan ons niet meer wegtrekken bij Christus. Hij kan ons alleen maar doen geloven dat wij nog in zijn macht zijn. Hij kan ons alleen maar doen geloven dat er nog demonen in ons zijn. Of banden van de duisternis. Maar die zijn er niet.
Amen.
Hoe weet ik dat? Door het woord van God. En er zijn vele mensen die ons voor dat vandaag proberen wijs te maken. Ja, maar je hebt nog ergens een vloek in je leven. Dan moet je naar die toe. Dat is allemaal onzin. Waarom? Omdat hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is. Wij zijn volkomen losgemaakt van zijn invloed. Maar hij is een leugenaar. En dus zie je dat hier ook. Hij wil dat kind verslinden. Maar hij wil ook die getuigen die er nog zijn straks in de grote verdrukking. Het bestaat uit twee groepen. Het overblijfsel uit Israël wat blijft in Jeruzalem. En het overblijfsel wat vlucht naar de bergen en waar de Heer Jezus het net over had. Dat is de woestijn. Waar het volk zijn beschutting vindt. Ja.
Dus dat hele gebeuren over bevrijdingspastoraat en dat soort dingen. Dat is eigenlijk ook allemaal leugen.
Als je, ja. Ik heb er zelf, ben ik er heel druk mee geweest, dus ik weet waar ik het over heb. Hoe meer je bezig bent met bevrijding, hoe vaster je gebonden wordt in de leugens van de Satan. Want ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, met een totaal verkeerde uitleg van Exodus 20, het derde en het vierde geslacht. Daar heb je 32 voorouders.
Ja.
Nou, er zal vast wel een van die 32 zijn die occulte banden heeft. Dus ja, dan moet je daar maar eens naar op zoek gaan. Dus wat ga je dan doen? Je bent heel erg bezig met kijken. Is er iets in mijn leven? Ja, er is altijd wel iets in je leven wat niet klopt. Mm. En je gaat vervolgens geloven dat dat dan door het rijk van de duisternis komt. Je gaat vervolgens naar iemand anders. Want ja, zelf kun je niet loskomen natuurlijk. Dat moet iemand anders weer doen. En je zit in een cyclus van kwaad tot erger. En ik heb ook gemerkt dat mensen die daarmee bezig zijn zelf gebonden worden door Satan. Doordat ze niet meer zicht krijgen op de Heer Jezus en op de positie van de gemeente. Ze zijn alleen nog maar bezig met... Ik ken al een broeder uit Ermelo, die is 2 jaar bezig geweest met de bevrijding van een mevrouw. Heeft hij ook een heel boek over geschreven. Ik heb er wel eens met hem over gemaild. Maar hij wilde niet luisteren. Maar ik zei van, je bent 2 jaar bezig geweest met de bevrijding van 1 persoon. Waar zie ik dat in de schrift? Waar?
De Heer Jezus... Als discipelen proberen...
Ja, dan krijg je dat verhaal, ja.
En dan lukt het dus niet.
Ja, klopt. Met 2 jaar van je leven ben je gewoon bezig met iets wat geen zin heeft. Want je wordt in een leugen gevangen. Die vrouw was niet gebonden. Maar Satan en zijn demonen zijn zo slim om dat je te laten geloven. En daar gaan we zo nog wat voorbeelden van zien. Gaat goed?
Ja, ik denk, wat hoor ik maar.
Zijn ze boven?
Nee, die kachel slaat aan.
De kachel slaat aan.
Ja.
Lekker warm.
Ventilatie.
We gaan even naar 2 Thessalonicenzen 2. Daar zien we weer over die staart, die leugenprofeet. Vers 8. Het gaat over de komst van de antichrist. Ja? De mens van de zon. Hij wordt alleen door Johannes antichrist genoemd. Maar hier wordt hij door Paulus genoemd de wetteloze. Er staat, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Wanneer? Nou, als de gemeente is weggenomen. Of de Heilige Geest. Die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond. En te niet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, dus die wetteloze, wiens komst naar de werking van de Satan is, zie dat, dus de draak, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, wat de Heer Jezus ook in Matteüs 24 heeft aangekondigd. En met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven. Wat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar in welk geval hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat zien we ook in Openbaring 9, als die paren uit het oosten komen. Grote leugeninvloed. Dus alles spreekt eigenlijk van een morele duisternis. Daarom wordt ook de zon en de maan verduisterd en de sterren, een derde deel van de sterren. Dat is het West-Romeinse Rijk. Vers 5. Zij baren een zoon, een mannelijk kind. We zien dus die verschillende gebeurtenissen in die verschillende tijden voorgesteld. Hij is geboren in Bethlehem, maar zij baart straks ook dat kind, want hij komt uit Sion, staat er in Romeinen 11, vers vers 26. Als hij straks verschijnt, komt hij, de redder zal uit Sion komen, zegt Paulus. En dus is hij eigenlijk twee keer gebaard. Maar hier wordt het als één gebeurtenis gezien. Ja? Die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat kan niet anders dan slaan op de Heer Jezus, toch?
Ja.
En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dat is gebeurd toen de Heer Jezus naar de hemel werd weggenomen. Dat woordje weggerukt, harpazo, in het Grieks is dat, is ook hetzelfde woord als wordt gebruikt als de gemeente wordt weggerukt. 1 Thessalonicenzen 4. En daar zie je dus dat wat met Christus gebeurd is, zal ook met ons gebeuren. Hij is gestorven, wij zijn gestorven met hem. Hij is begraven, wij zijn met hem begraven door de doop. Hij is levend gemaakt, wij zijn met hem.
Nee.
Hij is naar de hemel opgevaren, wij zijn in de hemelse gewesten gezet. En hij is weggerukt daar naartoe en wij zullen straks ook letterlijk worden weggerukt. En dat zal een geweldig moment zijn. Dan liggen hier allemaal bijbels en aantekeningen en koffie en thee en telefoons en onderbroeken en zo.
Nou, dat weet
je. En schoenen, die neem jij mee?
Ik neem een, ja, ik heb goede
nijpjes. Fikse plassen bloed, hè?
Wat zegt u?
Fikse plassen bloed.
Nee joh, kerel toch?
Omdat we dan naar het water en...
Nee. Dat wordt veranderd, hè? Veranderd, niet vervangen.
Dus je onderbroek wordt ook veranderd.
Misschien dan wel een keertje schoon is.
Ja, dan denk ik wel, ja. Hebreeën 2 vers 9. Hij is dus nu gekroond met heerlijkheid en eer. En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat men haar 1260 dagen voedde. Ja, het lijkt er dus op. Dat is, vind ik een beetje lastig met het hoofdstuk. Ze baart een zoon en ze gaat de woestijn in. Er zit 2000 jaar tussen. Dus daarom hebben ook andere uitleggers die je kent gezegd, nee, dit gaat niet over de Heer Jezus, die zoon. Dat zijn de 144.000 die gebaard worden door Israël. En die Satan vervolgt. Ik denk niet dat dat klopt. Maar ik heb het in mijn vorige editie wel zo genoemd, van het boek wat ik heb geschreven over openbaring. Maar ik denk toch dat ik iets van gedachten ben veranderd. Kan ook nog gebeuren, hè? Nou, let op. Nu gaan we het, wordt het nog moeilijker. Want in Hosea 2, in vers 13 en 14, staat dat God een plaats bereid heeft voor de vrouw. Voor zijn vrouw. En dan staat dit. En dat is dus het volk Israël, het overblijfsel, het gelovige deel. Er staat, daarom zie ik zelf zal gaan haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. En daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Toen zijn ze ook in de woestijn gelokt. Maar toen werden ze niet veranderd. Toen heeft God zelfs in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, zegt 1 Korinthe 10. Ja? Maar dat overblijfsel, dat gelovige overblijfsel, wordt in de woestijn gelokt. Ze vlucht eigenlijk. En daar zullen ze door God beschermd en bewaard worden. En wat staat er in Hooglied 8 vers 5? Dat vind ik ook zo'n schitterend vers. Dat mag je ook op jezelf toepassen hoor trouwens. Hooglied, het voor Jesaja. Hooglied 8. Er staat, wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Nou, dat is een van de mooiste teksten die, ik vind sowieso het boek Hooglied van een zeer hoge schoonheid, want ook wij zijn in de woestijn, hè, nu. Want deze wereld is voor ons een woestijn. Er is niks te vinden wat ons geestelijk kan voeren. Nul. Maar als we straks uit de woestijn komen, dan leunen we op onze...
Behalve het woord, hè? Dat hebben we wel.
Ja, dat heb je goed gezien.
We zijn momenteel in een soort oase.
Ja, je hebt gelijk. Het woord is in de wereld. En ik kom er ook steeds meer achter, broeders en zusters, dat het woord, dat is gewoon het enige. En als mensen gaan zeggen, het woord plus iets. Nee. Het woord, ja, maar plus visioenen. Plus een stem. Plus een ervaring. Nee, het is het woord in deze laatste dagen. Wat we zo goed moeten kennen. En waar we ons aan voeten moeten vastklampen. Omdat er talloze misleidende profeten zijn. En valse leraars. Die van alles roepen. En ja, als je het woord niet kent. Goed kent. Trouwens. Ook de mensen die het woord nog niet zo goed kennen, die weten intuïtief of iets van de antichrist komt of niet. Want u heeft een zalving van de heilige. En u weet alle dingen, zegt 1 Johannes 2 vers 20. Dat betekent gewoon, je voelt gewoon aan, dit is niet oké. Maar wat is er niet oké, dat kan ik toch niet precies duiden. Maar dit is niet van de Heer Jezus. Dit proeft niet als hem. Dat hebben jullie natuurlijk meegemaakt. Ik heb dat zelf meegemaakt. Dus wij komen ook leunend op de liefste uit de woestijn. Nou, dan gaan we naar de woestijn. Dat zijn de volken rondom, maar heel in het bijzonder Moab. Wat voor land dat nou letterlijk is, weet ik niet. Want de bergen van Moab, vlucht naar de bergen. En dat was voor mij vandaag ook een geweldige ontdekking. Moab wordt genoemd mijn waskom. Waarin hij het volk Israël zal reinigen.
Petra dat ook.
Sorry?
Is toch maar in die buurt van Petra?
Dat is geen flauw idee. Ik ben niet zo goed in aardeskunde. Petra. Dus let op. Er komt een vrouw. Die vrouw is nog ongelovig. Ze baart een zoon. Een deel wordt in de woestijn. En in die woestijn gaat God ze louteren. De waskom. Ik heb twee keer in psalmen. Psalm 60 vers 10. En in Psalm 108 ook in vers 10. Dus tijdens dat verblijf in Moab, de woestijn, zal de Heere God tot haar hart spreken. En zullen zij dat deel wat dus gevlucht is, erkennen dat de Heer Jezus de Messias is. Bijzonder, hè? Heb je het? En wat lezen we dan? Ik heb die tekst letterlijk eronder gezet. In Jesaja 16 vers 4. Laat onder u mijn verdrevenen verblijven. Moab, wees voor hen een schuilplaats tegen de verwoester. Dus de draak uit Openbaring 12. Als de onderdrukker omgekomen is. Als het gedaan is met de verwoesting. Dus na de grote verdrukking. Als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde. Wauw. Vind je die mooi? Ik word daar wel blij van.
Ik heb hier staan dat Moab is centraal voor Daniel.
Oh, nou bedankt. Ja,
klopt het wel, dus dat klopt allemaal aardig, ja, ja. Met de Petra.
Ja, ja, ja. Toch. Dat is ook dat is boven, dat is in het noorden toch, van Israël.
Bovenin, ja.
Nee,
ja.
Petra is wat lager.
Jordanië.
Ja, precies. Jordaan, Moab, Petra.
Nou, waar worden wij gelouterd? In welke waskom worden wij gelouterd? Op niet positioneel, want we zijn al, maar gewoon in onze praktijk van ons leven. Hoe worden wij in de woestijn van het leven?
Hier.
Beproevingen, moeite, lijden, zorgen. En iedere keer weer in die zorgen zeggen, nee, Heer Jezus, ik moet bij u zijn, ik moet bij het woord van God zijn. Daar word je door getraind, daar krijg je volhardende geest van.
Test.
Ja.
Zo'n testkamer dit.
Ja, en daarom heeft Paulus het ook vaak over de beproefden. Die mochten, alleen de beproefden mochten oudste zijn of de diakenen. Ze moesten eerst een tijdje beproefd zijn. Ik meen dat het in 2 Korinthe 8 staat. En voordat ze dat geld mochten brengen naar Jeruzalem, hadden ze broeders nodig die beproefd waren. Die is niet net tot bekering waren gekomen, die moesten bewezen hebben dat ze betrouwbaar waren. Ja. En dus de waskom is voor ons het leven met al zijn... En ik moet eerlijk zeggen, ja... Deze wereld is één grote graftuin. Want het is allemaal dood. Geestelijk dood dan, hè? Je kunt hele aardige mensen ontmoeten. We hadden van de zomer best wel een fijne vakantie. En ik heb heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ja, ze kennen God niet. Dus dat proef je op een gegeven moment wel. Denk je van, ja.
Dat de doden maar begrijpen.
Ja, klopt, ja. Niet om mezelf te verheffen, maar je proeft gewoon geen verbinding. Ten diepste. Lang leven de lol. Ha, ha, ha. En als je dan iets kwijt wil over je geloof, dan... Oh ja, nee, maar nee, ik geloof zelf niet. Maar interessant, ja.
Ja, maar er komen geen vragen.
Nee. Maar we leven ook in een na-christelijke tijd, hè? We leven ook in een na-christelijke tijd. Want Nederland heeft zijn kans gehad eigenlijk. En er zijn natuurlijk mensen die tot bekering komen. Ik had laatst nog een voorbeeld van vorige week hadden we een bijbelstudie in Hulshorst. En er was een jonge vrouw van een jaar of 23. En die was net 3 weken geleden tot bekering gekomen. Die heeft een tatoeage laten zetten in de tattoo shop van een vriend van mij, die ook een broeder is geworden. Hij heeft zijn tattoo shop niet aan de wil gehangen. En daar komen allemaal klanten en daar heeft hij allemaal hele fijne gesprekken mee. Want als je tatoeage laat zetten, dan heb je toch best wel of iemand verloren, of je hebt bepaalde problemen of weet ik veel, iets duisters of wat dan ook. En hij heeft al heel veel mensen over de Heer Jezus verteld. En een van die mensen is tot bekering gekomen. En die was...
Tijdens het zetten van een tattoo.
Ja, en ja, inderdaad. En daarna. Ze komen vaak terug. En er was dus die avond was ze dus. Ze snapte er niet zoveel van, maar dat maakt niet uit. Ze was net tot bekering gekomen. Nou, zullen we nog eentje doen? Vers 7. Er kwam oorlog in de hemel. Dat is ook bijzonder. Je zou zeggen, het is altijd oorlog in de hemel. Maar goed. Nou, Michael wordt genoemd in Judas vers 9 over het lichaam van Mozes. Toen durfde hij geen oordeel over de duivel uit te spreken. Daniel 10 vers 13 en 21 en Daniel 12 vers 1 waar hij wordt genoemd de grote vorst. En daar staat over de grote verdrukking in Daniel 12 vers 1. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn zoals niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Nou, en die aartsengel voert oorlog tegen de draak en de draak voert oorlog en zijn engelen. Kun je niks meer voorstellen hè, hoe dat werkt? Maar die strijd, die inzet van die strijd is wat op aarde gebeurt, namelijk de vernietiging van Israël.
Daar is alles op gebaseerd.
Daar is alles op gebaseerd. En vandaag is dat de oorlog ook natuurlijk tegen of oorlog, ik vind dat altijd een beetje een groot woord, maar de geestelijke worsteling, laat ik dan zo zeggen, met Efeze 6, van, ja, van ons, van de gemeente, om hen te beroven van hun schatten. En dit is de periode, de tijd van grote benauwdheid voor Jacob. Hij was niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus Satan is nu in de hemel. Niet in de hemel der hemelen, waar God woont. Maar in de hemelse gewesten. Het uitspansel waar in de lucht lagen. De overste van de macht in de lucht, zegt Efeze 2. Waar hij dus met zijn engelen ook bij God verschijnt af en toe. Zoals in Job. Maar dan straks tijdens de grote verdrukking niet meer. Dat is wel bijzonder. Nou, dan gaan we zo meteen verder. Gaan we nu even koffie drinken. Oké? Okay?
Ja.
Nou, we gaan verder. Ja, het is allemaal wat. Hè? Hey, ik mis een blaadje. Dames en heren. Vers 9 waren we, hè? Nee, die heb ik al gehad. En 8 ook. Ja, zeker. En de grote draak werd neergeworpen. En nou gaat de Heilige Geest de verschillende namen van de duivel in één vers noemen. Om zijn verschillende eigenschappen te benadrukken. De grote draak, dat is zijn karakter als vernietiger. Ja? De oude slang is zijn karakter als de grote misleider. En Paulus die noemt de Satan de slang in 2 Korinthe 11 vers 3. Waar hij schrijft aan de gemeente in Korinthe, maar ook aan ons. Ik vrees dat zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, ook uw gedachten zullen worden weggetrokken van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. Dus wat doet de slang? met zijn leugens, want dat is zijn karakter als de slang, een listige leugenaar. Hij probeert jouw gedachten gewoon bij de Heer Jezus weg te krijgen. Dat is eigenlijk het enige doel. Als je dat nou snapt, dan ben je misschien beter bestand tegen zijn leugens. Die wordt genoemd duivel. Duivel betekent diabolos, door de wargooier of aanklager. En Satan, dus Satan betekent tegenstander. Hij is dus de tegenstander van God. Dus hier heb je vier beschrijvingen van de machtige engel die gevallen is. Kun je lezen in Jesaja 14, Ezekiel 28. Dat hij ooit de hoogst geschapen machthebber was onder de engelen. En dat hij toen in zijn hart dat er hoogmoed werd gevonden. Daar wordt ook iets over gezegd in 1 Timotheüs 5 trouwens, over de hoogmoed, de strik van de Satan. Maar er staat die het hele aardrijk misleidt. Nou, wij leven vandaag in een tijd waarin dat eigenlijk heel duidelijk is. Want mensen geloven bijna allemaal in de evolutietheorie. Satan heeft het voor elkaar gekregen dat intelligente mensen, die notabene allerlei titels hebben en wetenschap bedrijven, werkelijk geloven dat wij zijn ontstaan uit een knal. En toen kwam er een heel klein beestje, of een dingetje, heel klein. Voor de oersoep. En dat hele kleine wezentje, dat dacht, laat ik eens een heel ingewikkeld wezen gaan worden, wat bestaat uit twee, man en vrouw. Want dat is eigenlijk veel slimmer om te overleven, in plaats van gewoon een celletje blijven. Wat eigenlijk, mijns inziens, veel makkelijker is. Maar goed, we gingen evolueren. En er waren op een gegeven moment allemaal vissen, zeggen ze serieus. En de vissen dachten, ja, weet je, want ik zwem hier best lekker, maar ik zou best wel eens willen lopen.
Ja, ik dacht al altijd, die oren van jou lijken wel een beetje op kuwen.
Hou maar op.
Hé, hey, maar je vertelde alsof je erbij was.
Nee. Maar dan moet je voorstellen, dan gaat er dus één vis een keer het land op, klats, dood. Volgende vis, en op een gegeven moment na 100 miljoen pogingen is er een vis die uit een ei komt met een halve poot. En die kruipt het land op. Wordt gelijk opgevreten natuurlijk, want hij kan niet overleven. Hij heeft geen voedsel op het land. Maar zo...
Wordt hij opgegeten dan? Want dat is het dan nog.
Maar dat is het nog niet, nee.
Dat is het nog niet.
Nee, dat is waar, ja.
Maar misschien was het een ander...
Maar de leugenaar, de Satan, die heeft het hele aardrijk misleid door werkelijk te geloven dat het allemaal toevallig ontstaan is. Dat dus een man en een vrouw bij elkaar komen, dat daar weer een nieuw wezen ontstaat. Een baby die in een buik groeit en waar een volmaakt wezentje uitkomt met een hersencapaciteit van honderden miljoenen transmissies die daar rondgaan. Hè? Want het is het meest ingewikkelde orgaan wat we hebben, maar het is allemaal toevallig ontstaan. Kun je je voorstellen? Leugens. Ik heb het zelf ook geloofd.
Echt?
Ja, voor mijn bekering was ik een fanatiek evolutionist. Maar het is nog... Het is, als je goed oplet, dan weet je gewoon dat in het onderbewuste van de hele mensheid de duivel en de hemel en de hel er altijd is. In filmpjes, in Donald Duck, in weet ik veel waar... Overal is men wel bewust van de waarheid.
Zijn de Romeinen toch, want ook mensen weten
dat. Ja, klopt. Maar het wordt als een parodie gebracht. Maar het hele aardrijk wordt eigenlijk in leugens gevangen. En dat is omdat de mens dan bij God vandaan wordt gehouden. Nou, leugens zijn er ook in de gemeente. Het aardrijk staat heel bijzonder voor het Romeinse Rijk. Hè? Als je kijkt naar Handelingen. Hoofdstuk 17, daar wordt gezegd over Paulus, dat er is iemand die het hele aardrijk misleidt door te beweren dat er een andere koning is dan de keizer, Jezus. Het hele aardrijk was toen dus het Romeinse Rijk. En Europa, wat dus nu het hersteld Romeinse Rijk is, ja, dat is in een gigantische misleiding gekomen. Want God wordt overal buitengesloten. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Zie je dat? Vers 9. De Heer Jezus heeft dat ook voorzegd in Lucas 10, vers 18, daar zegt hij. Hij nu zei tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is dus nog niet gebeurd. Het gaat nog gebeuren. Straks zal hij ook het aardrijk op een bijzondere wijze misleiden door middel van de valse profeet. Want er zullen mensen daadwerkelijk een beeld aanbidden die in de tempel staat, die levend wordt en spreekt en die dus de Romeinse leider voorstelt, de politieke leider. Maar mensen geloven vandaag van alles, joh. Dat is echt bizar. Ze geloven niet in de Heer Jezus, maar ja, dat afstammen van de apen of dat er, weet ik wat allemaal voor verklaringen, buitenaardse wezens zijn. Dat geloven mensen allemaal wel.
Ja. Uiteindelijk, hoe denk je dan dat Satan op de aarde wordt gehoord als een geestelijke wezen of als een fysiek wezen?
Nou, het zijn natuurlijk gevallen engelen. Die zijn in principe niet door ons te waar te nemen. Maar gewoon als zijnde Satan en zijn engel, ja, hoe ik dat me dat moet voorstellen, weet ik ook niet precies. Maar ze nemen bezit van sowieso van de antichrist. En misschien wel van een heleboel volgelingen.
Maar dan is degene die waar Satan in zat, die is dus al geboren.
Zou heel goed kunnen. Ik weet het niet. Misschien is het wel zo dat die persoon er al is. Ja, ik weet het niet. Het zou wel een hele merkwaardige... Die ene meneer waar we het laatst over hadden.
Ja, zo jongen.
Zo, dat is ook wel een aardige kandidaat ervoor, toch? Hoe heet hij ook weer?
Juval.
Ja, jij kent hem.
Ja, ik was nog met hem geknikkerd.
Jij hebt in zijn poesie album geschreven.
Nee, een vreemd mannetje.
Ja, heel eng.
Ik heb laatst wat filmpjes bekeken van hem, maar het is inderdaad...
Rutte is een gek man.
Dat spreekt duidelijk de leugenaar.
Ja.
Toch? We zullen straks een eigen wil met hebben.
Het bijzondere is dat hij de profeet ook genoemd wordt.
Ja. Nou, hier.
Dus, wat dacht je van de valse?
Nou, het zou me niks verbazen. Hoe heet hij ook weer?
Yuval Noah Harari.
Is dat ergens 666 uit de herleiden?
Nou, het is wel bijzonder dat hij ook een Jood is.
Ja, hij is een Jood.
Dat hij ook nog mannenlieve.
Vers 10. We gaan door voordat wij worden afgeleid aan naar allerlei hersenspinsels.
Wil ik jou maar één ding vragen?
Ja.
We hebben het hier over dat hij uit de hemel werd gegooid.
Ja.
Maar als je Openbaring 9 vers 1, het staat ook, ja. Ik zag sterren uit de hemel op de aarde vallen, is dat het? Dat is ook Satan, toch?
Ja, inderdaad.
Maar dit zijn dan twee verschillende momenten? Of
ja.
Hetzelfde moment?
Ja, klopt. Het eerste, Openbaring 9, is mijns inzien, die moet ik hier dan even bij zeggen, is de eerste golf van leugen die in Israël komt. Maar hier zie je letterlijk uit de hemel geworpen worden.
De eerste 3,5 jaar.
Ja, en hier zie je dus Openbaring 9 staat een ster uit de hemel gevallen. Een gevallen engel, een gevallen ster. Maar hier wordt hij geworpen. Dat is wel een verschil.
Maar hij staat wel haar.
Sorry?
Ja. Hij staat wel haar.
Een haar werd
gezegd. Haar werd de sleutel van de put.
Maar mij staat hem.
Ja, mij staat haar in de telos.
Telos is een slechte vertaling ook. Treurig.
Oh, lekker is dat.
Nee, maar het woord ster is vrouwelijk waarschijnlijk.
Hey,
we gaan voordat we allerlei verkeerde richting opgaan naar vers 10. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. En dat is zo mooi, ik heb het gisteravond ook over gehad. Die luide stem. Die luide stem die mis ik soms een beetje in de gemeente.
Absoluut.
Ja, want voordat dus de grote verdrukking tot een dieptepunt komt, wordt er al geroepen dat de behoudenis gekomen is en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht voor onze God aanklaagt is neergeworpen. Ze zien dus op het resultaat.
In de hemel.
Ja.
Ja.
Maar wij mogen toch ook
ja.
al in die overwinning
ja.
gaan staan.
Ja, absoluut.
En een luide stem in de hemel zou eigenlijk ook moeten zijn. Een luide stem of luide stemmen in de gemeente van aanbidding en glorie voor de Heer Jezus.
Ja.
Vaak is het een beetje mat en een beetje tam en een beetje, ja, nou ja. Ook bij mij wel eens hoor, tuurlijk. Maar er moeten toch wel een paar mensen zijn die dat weer niet hebben dan. Om lekker een beetje elkaar te bemoedigen.
Nico bijvoorbeeld.
Worden we, nee, maar raken we nou onder de indruk van wat er allemaal in de wereld gebeurt? Of zijn we vol van wat er gaat komen en van wie hij is? Kijk, Zo mag ik het graag zien. Wat zei je? Er zijn veel te veel met de wereld bezig. Daarom ben ik ook niet zo fan van al die mensen die het voortdurend hebben over wat er allemaal in de wereld gebeurt. En daar allerlei lezingen over houden. Want dan ben je alleen maar bezig met, oh, erg, oh ja. Maar goed, het is ook wel nuttig soms. Maar niet te veel. Sorry?
Als je het juist verbindt.
Dan moet je, dan klopt.
Waakzaam en nuchter.
Ja. Nou, wat heerlijk, hè. De behoudenis slaat op het vrederijk. Het gezag van zijn Christus, de mens door wie God de aarde zal herstellen. En hier wordt de duivel ook de aanklager van onze broeders genoemd. De hemel erkent dus de band tussen de mensen die nog op aarde zijn en zij zelf. De Satan klaagt ook jou aan.
Ja,
elke
dag.
Hè? Ja. Nee. Wat doe je dan? En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Er staat niet, wij hebben iemand die voorspraak doet bij de Vader. Wij hebben een voorspraak. Namelijk, de persoon van de Heer Jezus is de voorspraak. Dat hij daar is, betekent dat ik daar ook ben. Dus als ik zondig, beleid ik dat. En Satan wil dat ik daar helemaal over ga inzitten en me helemaal ga versomberen. Maar dat hoeft helemaal niet.
Nee, voor zover ik nog in het vlees leef, mag ik weten, Christus is daarvoor gestorven. Hetzelfde.
Is dat een citaat of een eigen...
Het is van Paulus.
Oh.
Gelaten 22.
Beetje eigen interpretatie, maar dat klopt.
Andere verhalen.
Ja, nee, maar dat is waar. Met Christus ben ik gekruisigd.
Ja, of het staat ergens anders, maar het, is wel, het nee, staat er wel echt zo, hoor.
Maar voor zover ik nog in het vlees leef, heb ik daar zicht op wie hij is. Ik ben dus, wat God betreft, heilig, rein, onstraffelijk, onberispelijk. Ik had gisteren een hele discussie met een meneer, die ging mij een beetje aanvallen. Dat is altijd het leuke van YouTube, daar kunnen de mensen reageren. Hij zei van, jij bent niet wedergeboren, want jij zondigt nog. Ik zeg, oh jij niet? Nee. Hij zei, ik heb sinds 2011 niet meer gezondigd.
Volgens mij is dat dan leuk.
Dat heb ik gezegd, ja. Hij zei, want jij leest de schrift niet goed. Je kiest alleen maar je eigen tekst. Want ik zei namelijk van ja, 1 Johannes 1 vers 8. Daar staat heel duidelijk. Wie zegt dat hij geen zonde heeft. Dus de waarheid is in hem niet. Ja, maar dit. Ja, maar dat. En toen zei hij van, dat ik dus niet wedergeboren was. En dat hij niet zondigde. Want de Heilige Geest laat hem niet zondigen. Dus ik zei, nou, dan vertelt u nu een leugen. En heeft u dus gezondigd. Ja, en u zult, zei hij dan tegen mij, u moeten verantwoorden voor deze visie.
Het staat gewoon in de Bijbel, je zult niet meer struikelen.
Er staat zelfs, alles struikelen dikwijls. Jacobus 3, vers 2.
Ja, maar we zullen niet meer struikelen.
Dat staat er niet. Hij die u kan behoeden voor struikelen.
Ja.
Hij die u kan behoeden, ja. Als je gaat denken dat je nooit meer struikelt, dan ga je jezelf tegenkomen.
Je hebt toch altijd last van twee naturen.
Ja, ja, nee, maar struikelen, vallen.
Ja, wij vallen niet, maar wij struikelen. Dat is wat anders, hè. Ik word een beetje gek van dat touwtje. Nou ben ik er klaar mee.
Ben je nog een droppie?
Ja, ik kan het niet praten. Nee, ik ga straks... Nee, niet nu. Nee. Jij mag. Nee. Jongens, alsjeblieft geen drop eten.
Waar... Droppie, neem nou een droppie.
Oh, lekker.
Hij pakt hem aan.
Jij hebt een droppie, droppie. Jij hebt een droppie, droppie.
Heerlijk.
Jij hebt een droppie, droppie. Dan moet je met mij
zo, de drop is weg en dan gaan we verder. En als iemand zonde, ik heb de tekst zelfs eronder gezet. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dus die broeders die dan zijn, behoren tot de uitverkorenen van Israël. Mm-hmm. En door het woord van hun getuigenis, ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat is wat, hè? Ik denk dat wat er gezegd wordt van de gelovigen tijdens de grote verdrukking uit Israël hier, dat dat nog menigmaal dapperder en meer is dan wat de westerse christenen laten zien. Want ik kom ook toch nog heel kort even op mijn stokpaardje. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè? Maar dan ga ik wel iets heel gevaarlijks. Oh. Nou ja, ik bedoel van toen de corona was. Oh ja, was de corona? Jazeker. Toen bleven heel veel mensen thuis. Hier staat, ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Maar wij dachten, ja, maar ik ga niet naar de samenkomst. Misschien raak ik wel besmet. Hoor. Nou, daar vond ik, had ik een beetje moeite mee. Om het mij heel voorzichtig te zeggen. Maar daar gaan we nu niet over verder. Want vandaag zijn de cijfers weer gestegen. Dus het wordt weer heel spannend allemaal.
Maar hoe gaat dat als dat er allemaal weer zo genieten wordt en zo, dan gaan we gewoon door.
Maar, ja, wij gaan met de Bijbelstudie gewoon door. Altijd. Ja. Hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Alleen Arjen is toen ernstig ziek geworden, weet je nog?
Ja, ik had drie tritis.
Alleen we moeten nu moeten wel een meter aan elkaar zitten. Zeker dat we een meter
ja.
Elkaar.
Ja, dat hebben ze toen.
Ja, maar anders zit een meter van jou weg, joh.
Huh?
Ja.
Ja, nu wel. Ja,
ik zei al, ik snij nu een gevaarlijk onderwerp. We gaan snel verder. Vers 12. Let op, er staat dat er mensen in de hemel wonen. Daarom in vers 12. Daarom wees vrolijk hemelen en die daarin woont. Wie wonen er in de hemel? De verheerlijkte 24 oudsten. Waar dus onder ook de gemeente. De oud-testamentische gelovigen hebben ook een hemelsdeel in de toekomst. Want ze zijn immers in de troonzaal in de hemel in Openbaring 4 en 5. Alleen, zij behoren niet tot het Nieuwe Jeruzalem. Want dat is de bruid, de vrouw van het lam. Ze mogen daar wel ingaan. Ze mogen dus delen in dat wat wij hebben gezien. Maar ze zijn niet de bruid. Ze zijn de genodigden tot het bruiloftsmaal. Dus in hoofdstuk 21 van Openbaring, vers 27, staat dat zij die daarin gaan, dat zijn dus niet de mensen die op aarde wonen, want die kunnen niet in de hemelse stad komen, want die zijn nog in hun lichaam. Dat zijn de oud-testamentische gelovigen. Of de mensen die opgestaan zijn na de grote verdrukking, een nieuw lichaam. Ja, dus wel even goed uit elkaar halen. De oud-testamentische gelovigen hebben ook een hemels deel, alleen niet een hemelse roeping in die zin. Zoals wij dat wel hebben.
Alleen 1000 jaar geldt dat toch?
Ja. Waarom? Omdat wij het voorrecht mogen hebben een verworpen Christus na te volgen. Dus wij leven nu in een tijd waarin de wereld onder het oordeel is. Dat was niet in het Oude Testament zo. Want ze had Christus nog niet gekruisigd. En de Satan was ook nog niet de overste van de wereld. Nu wel. Want toen de Heer Jezus gekruisigd werd, kreeg hij die plek als de God van deze eeuw. De God van deze eeuw. De eeuw namelijk na de verwerping van Christus. En hij is op deze aarde verworpen. Dat is nog een heel stuk erger dan dat men in het Oude Testament gewoon op zijn eigen weg ging. En ja, God eigenlijk links liet liggen. Maar toen de Christus kwam, toen heeft de mens bewezen ten diepste wat in de mens is. Dus daarom hebben wij een roeping die hoger is dan die van de Oude Testamentische geloven. Want wij het voorrecht hebben een verworpen Christus te dienen. En ook onderdeel te zijn van zijn lichaam. Mm. Nou, daar staat in vers 12. Want wee de aarde en de zee. Nou, de aarde kan slaan op Israël of de geordende maatschappij. En de zee op de woelige massa. Vandaag zien we dat ook, hè. De zee, ik weet niet of jullie het nieuws hebben gezien. Maar Iran is één grote onrust.
Ja.
Er is nog zo'n land. Wat was dat nou? Ook één grote opstand. Welke?
50 landen zijn.
50? 150. Dat is de zee. En de aarde, dat slaat op de geordende maatschappijen waar geen revoluties zijn, maar waarschijnlijk ook wel op Israël. En daar staat, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid. Daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. En hij kent de Bijbel, want er staat namelijk geschreven, heb ik aan het begin voorgelezen. Als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Dus die 3,5 jaar is de tijd dat hij nog krijgt. Nou, en dan zal hij met grote grimmigheid verwoestend te werk gaan, maar wij zijn daar dus niet bij. En toen de draak zag dat hij op de aarde neergeworpen was, vervolgde hij de vrouw die de mannelijke zoon gebaard had. Hier wordt zij dus weer gezien als gebaard hebbend, dus de zoon, de Heer Jezus. Maar ze zal ook hem voortbrengen als hij uit Sion zal komen. Nou, in Daniël 9 heb ik die tekst ook al heel vaak genoemd hier, maar in herhaling zit toch ook wel weer de kracht van het onderwijs, denk ik. Hè? Ik denk dat als jullie het profetische woord willen begrijpen, dat Daniël 9 vers 27 een sleuteltekst is. Die gaat over de tijd van de laatste 7 jaar van Gods profetische klok. Er staat daar namelijk over die dat beest. En dat wordt dus geïnspireerd door de draak. Hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel. Dus die vleugel is eigenlijk bedoeld als bescherming voor Israël, de valse koning. Hè, zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoester. Waarover de Heer Jezus spreekt, de gruwel van de verwoesting. Op de heilige plaats, de tempel. Zo valt alles een beetje weer in elkaar, want in 2 Thessalonicenzen 2 lezen we ook over die man die in de tempel zich laat zien dat hij een god is. En Openbaring 13, daar komen we de volgende keer, DV, waar we lezen dat dus in die tempel een beeld wordt opgericht.
Dat verbond versterken, hè? Dat is dat niet iets wat nu al een beetje gebeurt?
Nee.
Dat niet dat wat Lapiet pas verteld heeft?
Over de twee staten oplossen?
Ja, de twee staten en die Abraham-akkoorden die versterkt worden.
Het is misschien wel een stap.
Ja.
In die richting.
Ja, aanloop, dat is een aanloop en naartoe.
Ja. Nou, dan komt vers 14. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven. Dat slaat op de arendsvleugelen uit Exodus 19, waarop God zijn volk heeft gedragen. Vers 4. Tijdens de grote verdrukking zal het ook gebeuren. Opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. Dus de Satan is op aarde, de antichrist, kan hen dus niet meer vinden. Want ze worden 3,5 jaar beschermd in de woestijn. De Heer Jezus zegt dat dus ook. Laat hij het lezen erop letten. Later zei hij in Judea zijn vluchten naar de bergen. Ja? Een deel wordt in Jeruzalem, blijft in Jeruzalem achter. Zefanja hoofdstuk 3 vers 12. Dan. En de slang wierp achter de vrouw water uit zijn mond als een rivier. Om haar door de rivier te laten meesleuren. Nou, dat kan betekenen dat uit zijn mond een enorme vloed komt van misleidende leringen. Die valse christenen waar ik het net over had. En valse tekenen en wonderen om hen toch te misleiden. Om zich achter hem te sluiten. Hij is immers de koning van Israël. Dan. Die mond kwamen we ook tegen in Openbaring 9 vers 19. Waar het de mond van de paarden was. 1 mond, meerdere staarten. 1 geest, meerdere valse leringen. En de aarde kwam de vrouw te hulp. Het is wel een beetje een moeilijke tekst, hè, vind je niet? En de aarde opende haar mond en verzorgde de rivier die de draak uit zijn mond geworpen had. Dus God beschermt doordat die dwalingen niet de oren van dat overblijfsel bereiken. Terwijl zij dus worden gevoed door de omliggende landen. En zoals ik al zei, Moab is de waskom. En dan tenslotte vers 17 en 18... En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Dat zijn dus die mensen die niet gevlucht zijn. En die zijn dus in Jeruzalem. Dan gaan we ook even uit Zefanja. Ik heb het wel genoemd, maar ik wil toch even lezen. Zefanja 3. Vers
12. Nou, Habakkuk.
Ja, ik vind het ook moeilijk om al die kleine profeten te vinden, maar goed. Ik ken ze nog steeds niet uit mijn hoofd. De volgorde dan. Vers 12. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen, geen leugen spreken. En hun mond zal niet gevonden worden. Een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen. En niemand zal hun schrik aanjagen.
Maar dat is dan een laatste juichkreet.
Ja. En in Zacharia 12 lezen we over dat stukje. Over die mensen dan. Vers 5 van Zacharia 12. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermacht in God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal op zijn plaats, nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En dan staat er in vers 7, en de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn en het huis van David zal zijn als goden. En de engel van de Heere voor hun ogen. Dus dat zijn de inwoners van Jeruzalem, dat gedeelte wat dus nog blijft daar. En in hoofdstuk 11, even daarvoor, daar zie je dus in vers 17, de herder van niets. Daar gaat het over de antichrist, de valse koning. En ook in vers 14, ik zal een herder in het land doen opstaan, na wat dreigt uitgeroeid te worden zal hij niet omzien, de jonge dieren zal hij niet gaan zoeken, wat gebroken is zal hij niet genezen, wat nog overeind staat zal hij niet verzorgen. Maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en een hoeven zal hij afrukken. Dat gaat over dus de draak, die dus door middel van de valse koning. Vers 17, sorry, had ik het net over. In plaats van 11. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Ja, ik had het verkeerd gezien. Maar ik had zelfs een bril op, maar ik zag het nog verkeerd. Kunnen nog sterker. Dus we hebben een gedeelte wat vlucht. We hebben een gedeelte wat blijft. We hebben een groep Israëlieten die in die bergen zal worden gewassen, gereinigd, dan zullen ze Heere trouw zijn. En die twee vormen het overblijfsel in de dagen van de grote verdrukking als de Satan de vrouw vervolgt en de overigen van haar nageslacht. Ja? En dan staat er, wat ik net ook gelezen heb uit Zacharia 12, hè? Of was dat uit... Nee, dat was denk ik weer uit Zefania, dat dus ze de geboden van de Heer bewaren. Was dat niet uit Zefania? Nou, dan raken we in de war. Weer die bril op, hè? Ik was, ik nog 25 was, geëmmer niet. Zefania 3. Ja. Pittig dit, hoor. Ja, vers 13, dank je. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. En wat staat er in Openbaring 17, vers 18? Sorry, vers 17, hen die de geboden van God bewaren. Hmm. Zie je dat? Nou, dat is hetzelfde groepje. Het getuigenis van Jezus hebben. Dat is nieuw, want zij zullen inmiddels ook hebben erkend dat de Heer Jezus de Messias is. En hij, of dat is de Satan, ging op het zand van de zee staan. En dat wil zeggen dat hij in zijn grote grimmigheid nu een ander middel gaat aangrijpen, namelijk het beest dat uit de zee opkomt, uit de volkerenmassa, de grote politieke man, die uit de woelende 150 landen die nu in opstand zijn, zoiets toch? Zal hij de macht krijgen van God, tijdelijk? En daar gaan we dan de volgende keer over nadenken. Ja? Dus tot zover vandaag.